Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 24 vers 2, wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En wat er verder volgt, Psalm 24 vers 2 en 3. Dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Matthäus 5, vers 17 tot en met 37. We noemden u Matthäus 5, vers 17 tot en met 37, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit de 10 geboden het 9e vers, Och, of wij uw gewoon volbrachten.
God sprak al deze woorden zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Genoemd Matteüs 5, te beginnen bij vers 17 tot en met vers 37. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar, en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder, en kom dan en offer uw gave. Wees haastig welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar ik zeg u, ge zult daar geenszins uitkomen totdat ge de laatste penning zult betaald hebben. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, ge zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u. Want het is uw nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u. Want het is uw nut dat één uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Wederom hebt ge gehoord dat van de oude gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, noch bij de hemel, omdat hij is de troon van God, noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken, maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. En wat boven deze is, dat is uit de boze. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar Psalm 139, vers 1 en 2. Niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Ge omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden of gij. Gij weet alreeds mijn reden. We noemden u Psalm 139, vers 1 en 2. gemeente, wij richten onze aandacht op zondag 37 uit de Heidelberg Catechismus en we lezen met elkaar vraag en antwoorden 101 en 102. Maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Het antwoord ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruik geweest. Vraag 102, mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eedzweren? Antwoord nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen, indien ik valselijk zweer, welks eer aan geen schepsel toebehoort. We schrijven boven deze zondag het derde gebod en de eed. We letten op vier punten. Het vraagstuk van de eed. Ten tweede de genade in de eed. Ten derde de armoede van de eed. En ten vierde de overwinning van de eed. Dus ten eerste het vraagstuk. Ten tweede de genade, ten derde de armoede en ten vierde de overwinning van de eed. Zondag 37 is een zondag die niet direct in het middelpunt van de belangstelling staat. Dominee Kattenberg kreeg als student vanuit de theologische school dat al aangereikt. Je moet dan naar allerlei vakante gemeenten, maar je mag wel zelf bepalen wanneer je naar een bepaalde gemeente toe gaat. Als je dan in Zeeland preekte, zo was dat tenminste in zijn tijd nog, dan moest je ook uit de catechismus preken. De ouderejaarsstudenten zeiden dan wel, kijk uit dat je niet in Zeeland bent als zondag 37 aan de beurt is. Want ze beginnen daar de eerste zondag van januari met zondag 1 en sluiten de laatste zondag in december af met zondag 52. Dus dan kon je uittellen wanneer zondag 37 aan de beurt was. Het geeft wel een beetje aan hoe het met deze zondag staat. Maar we hebben zojuist die zondag samen gelezen. En dan moeten we toch zeggen dat er belangrijke dingen in staan. Het gaat om het geloof, de rechtvaardiging, de sacramenten, de wet en het gebed. Gemeente, als u iets weet over het ontstaan van de catechismus, dan zegt u misschien, maar zondag 37 is toch een beetje uit de tijd. In de reformatie lag dat wel anders. Toen had de kerk te strijden met een beweging die we samenbrengen onder de noemer van de wederdopers. Dopersen, mensen die niets van de eed wilden weten. Ik kom er straks nog wel op terug. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat in de huidige tijd niet meer zo speelt. Dat daarom deze zondag wat aan actualiteit heeft ingeboet. En bovendien, hoe vaak overkomt het ons in ons leven dat we een eed moeten zweren? De meeste van ons hebben het in de praktijk nog nooit gedaan. Als ik zou vragen, ik zou het niet doen, of degene willen gaan staan die wel eens met de twee vingers van hun rechterhand omhoog hebben gestaan en gesproken hebben, zo waarlijk helpen mij God almachtig, dan denk ik dat veruit de meeste van u zouden blijven zitten. Als het wel gebeurd is in uw leven, dan zal het toch maar sporadisch zijn. Misschien is de eed afgelegd door mensen in de politiek, artsen of in andere omstandigheden. Je kunt dan ook moeilijk zeggen dat het hier gaat over een zaak van leven of dood. Maar gemeente, moeten we dan nu maar afsluiten? Zullen we het hierbij maar laten? Nee, want er is toch wel meer aan de hand. Ik hoop met u wat lijnen te trekken naar het leven van vandaag. Ik zei u al dat de wederdopers met betrekking tot de eed een afwijkend geluid lieten horen. Waarom? Wel, nu komt het. Het was niet iets wat op zichzelf stond, maar maakte deel uit van een groter geheel. We zeggen wel eens, alles hangt met alles samen. Dat was bij de wederdopers ook het geval. Dat zij geen eed wilden afleggen, hield verband met de beschouwing van heel het leven. U zult wel weten dat de wederdopers een zijstroom vormden binnen het reformatorisch geheel. Het waren mensen die het standpunt huldigden dat je hier op aarde ongeveer tot de volkomenheid kunt geraken. De wederdopers zeiden dat je het zo ver kunt brengen dat je door de genade van God de zonde te boven komt. Ik zal proberen het voor de kinderen met een voorbeeld duidelijk te maken. Als je een berg op gaat of een heuvel en je bent boven, dan zie je van alles onder je. Zo waren de wederdopers. Zij stonden bovenop een berg en keken neer op de andere mensen. Ja, dat waren zondige mensen, maar zij niet. Ze hadden zoveel genade van de Heere gekregen dat zij konden zeggen, wij zijn de zonde te boven. In hun ogen zou er hier op aarde een helstaat kunnen ontstaan, daarom was de overheid uit de bozen. Een overheid die gezag uitoefent, die als het nodig is bestraft. Waarom ons bestraffen? Wij doen geen zonde meer. Politie of mensen in krijgsdienst, rechters die met gezag bekleed een oordeel uitspreken, geen sprake van. Dat alles vonden de dopers uit de bozen. Ze waanden zich een soort hemelburgers op deze aarde. Wat moet je nu toch met een koning, een rechter of een soldaat, een huwelijk of een eed? Dan is de uitdrukking van toepassing die je vandaag ook wel hoort, daar kan ik niets mee. Dat zeiden de wederdopers toen ook. Ik kan daar helemaal niets mee. Dat zijn dingen van het leven waarmee je als christen had afgerekend. Als je een kind van God bent, dan kun je toch geen eed zweren? Als kind van God zijn je woorden toch volkomen en dan valt er toch niets op af te dingen. Dus als je wel een eed zou zweren, dan is dat alleen maar een wereldse aangelegenheid. Een eed? Geen sprake van. Gemeente, deze woorden klinken ook in de wereld van vandaag. Ook nu zijn er mensen die geen eed willen zweren. Alleen is de invalshoek duidelijk een andere dan die in de tijd waarin de catechismus is ontstaan. Geen eed zweren. Op een andere manier dan verwacht laat het ons de actualiteit van de catechismus zien. We weten dat steeds minder mensen, als dat gevraagd wordt, een eed willen afleggen. Er is dan de mogelijkheid om een belofte af te leggen. Die belofte en de eed zijn in de praktijk min of meer gelijk geschakeld. Men zegt niet meer, zo waarlijk helpen mij God almachtig, maar dat beloof ik. Ze doen dat omdat ze vinden dat het leven van elke dag, het openbare leven, het staatkundig leven, niets met God te maken heeft. Als je God wil dienen, zo zeggen velen, vind ik dat best. Ik zal je niets in de weg leggen. Maar laat het dan wel een privé aangelegenheid zijn. Je mag je godsdienstige opvatting weliswaar naar buiten brengen, maar niet aan andere mensen opleggen. Dan komen de mensen in het verweer. Steeds weer blijkt dat de Bijbel een omstreden boek is. Als de christenen in de Tweede Kamer zitting nemen, moeten ze ervoor waken niet aan het homohuwelijk te komen. Trouwambtenaren die zo'n huwelijk niet willen voltrekken, hebben eigenlijk geen plaats meer. Op rechten die verkregen zijn op het gebied van abortus en euthanasie, mag eveneens niet beknibbeld worden. Geen God, geen woord van God in de samenleving. Geen uitspraken waarin de naam van God genoemd wordt. Geen eed. Niet dat de mens van vandaag zegt, we zijn zo heilig. Maar geen eed, omdat we de vrije hand willen hebben in alle dingen. En we willen ons door niets of niemand belemmerd weten. We willen niet betutteld worden en geen zedenpredikers zijn. We willen onze eigen gang gaan. En daarom zwijgen over de naam van God, taboe, want dat is een vorm van theocratie die leidt tot religieus fanatisme. De wereld heeft daar geen boodschap aan. Natuurlijk zijn vandaag heel andere krachten aan het werk dan in de tijd van de wederdopers. Je zou kunnen zeggen dat er nu sprake is van een tegengestelde invalshoek. Het gaat tegenwoordig om de secularisatie, de verwereldlijking. Het gaat om het verdwijnen en het verwijderen van God uit de samenleving. In die wereld moeten wij met onze kinderen een plaats zoeken en een weg vinden. Dat is geen eenvoudige zaak. Te meer niet wanneer we wat nauwkeuriger kijken naar het wezen van de eed en we op onze zonden stuiten. Dan zeggen we weer, alles heeft met alles te maken. Het ontstaan van de eed en het vraagstuk ervan brengt ons bij ons eigen leven en bestaan. Als we dat onder de loep nemen, kunnen we zeggen dat het genade is dat er een eed is. Maar dat is onze tweede gedachte. Zingen we eerst Psalm 15, vers 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met een zulk onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? En het tweede vers wat daarop volgt, we noemden u Psalm 15, vers 1 en 2. gemeente, u weet wel wat de betekenis ervan is als een eed moet worden uitgesproken. Kinderen, het is alsof mama vraagt, is het echt waar wat je zegt? Ja, mam, het is echt waar. Nou, denk daar maar aan. Ja, het is echt waar. De eed is er om mensen voor het aangezicht van God te laten zeggen, het is echt waar. De eed klinkt in een wereld vol leugens. De eed is er in een leugenachtige wereld om zekerheid te geven in het leven van de mens. De eed zou er nooit geweest zijn als u, jij en ik in de waarheid staande waren gebleven. In het ongeschonden paradijs was er geen eed. U zou met een variant op de uitspraken van de wederdopers kunnen zeggen, kijk, toen waren we hemelburgers op de aarde. Er was vrije toegang tot God de waarachtige. En als we nu eens een poging doen om de wereld van vandaag naast dat verloren paradijs te leggen, dan rijzen je haren te bergen. O God, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Dan moeten we zeggen, Heere, zoals we nu zijn, heeft u ons niet geschapen. De eed wijst ons op onze afkomst. De eed is een uitgestoken vinger naar het verloren paradijs. De zonde heeft alles verwoest in ons mensenleven. Betrouwbaar zaken doen. Is het waar wat degene met wie u handelt zegt? Alles is verwoest. De handel, het zaken doen, het huwelijk, het onderlinge verkeer, het omgaan met elkaar. Het is alles verwoest. Ik geef zomaar wat eenvoudige voorbeelden uit het leven van elke dag, maar het is tekenend voor ons zondaar zijn. Een moeitevol leven door onze woorden. Maar laat het duidelijk zijn, wat is het een gunst? Wat is het een genade dat een mens kan spreken? We kunnen praten, dat geldt niet voor alle mensen. Het is aangrijpend als iemand geen woord uit kan brengen of zelfs stom is. Door te spreken kunnen we gemeenschap met elkaar oefenen. Meisjes en jongens, je moet er niet aan denken als je niets tegen elkaar zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld in je verkeringstijd, dat je naar de ander toe niet kunt overbrengen hoeveel je van hem of haar houdt, dat je niet zou kunnen communiceren over allerlei dagelijkse zaken. Kunnen spreken is een genadegave van God. Wat een zegen als een kind mama aan de mouw kan trekken om te zeggen, mam, luister eens. Nee, u moet even hier naartoe komen, want anderen hoeven het niet te horen. Wat een zegen als je als kind zo tot je ouders kan spreken en als ouders met hun kinderen kunnen overleggen. Gemeente, wat zou ons leven arm zijn als we helemaal alleen stonden, als we helemaal op onszelf aangewezen zouden zijn. Maar nu geeft God ons een oog om elkaar te zien, een oor om elkaar te horen, een hart om elkaar lief te hebben en een stem om met elkaar te spreken. Dan kunnen we onze gedachten uitwisselen, we kunnen geheimen vertellen, we kunnen beloften doen, we kunnen rekenen op het woord van de ander. Dan kunnen onze kinderen zeggen, mama heeft het zelf gezegd, pap, u heeft het zelf beloofd. Dan kan de ander aangesproken worden op de woorden die hij uitgesproken heeft. Maar wat heeft de zonde ons spreken tot in het diepst van ons bestaan vergiftigd? De zonde is gekomen, de zonde is werkelijkheid geworden in ons leven. We beloven vaak veel, zonder dat we ons houden aan ons woord. Dan is het woord waarop de ander zich zou moeten kunnen verlaten tot een onbetrouwbaar iets geworden. Ja, hij of zij heeft dat wel gezegd, maar kun je er wel van op aan? Onze tong is bedriegelijk. Paulus is daar niet onduidelijk over in Romeinen 3, vers 13, als hij van u en van mij zegt, een keel is een geopend graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Slangenvernijn is onder hun lippen. Gif van de slang. Is het onze eer niet te na als er zo over ons gesproken wordt? Heeft u het mettertijd ook beleden voor God dat het er zo met u voor staat? En dat om eigen schuld? dat dit nu ons leven is. Gemeente, meisjes en jongens, ons leven staat in het teken van het spreken. In het teken van onze tong. Het is één puinhoop. We hebben het er zelf naar gemaakt. Ons eigen schuld, onze eigen zonde. Zegt het ons wat? Raakt het ons? Brengt het ons tot schuldbelijdenis voor God, de Allerhoogste? Klaagt het ons aan, Heere, dat u mij nou zo goed geschapen hebt en dat ik het er nu zo slecht van afbrengt? Het gaat toch om uw lof en eer van uw naam? Wat klaagt het ons aan tot in het binnenste van ons hart? Ons spreken zou naar de bedoeling van God vastheid moeten geven. De ander zou niet behoeven te vragen, is het echt waar wat je zegt? Daar heb je het weer, toen en nu. Toen, ongeschonden in het paradijs. Nu, in een leven vol zonden en ongerechtigheid. God had ons het vermogen tot spreken gegeven, om het leven van de ander zekerheid en vastheid te bieden, rust en glans. Maar het tegendeel is het geval. De wereld is vol van onzekerheid. Meent hij nu echt wat hij zegt? Of steekt er iets achter? Wat bedoelt hij nu? Kan ik hem wel vertrouwen? Heel de samenleving is een leugenachtige aangelegenheid. We hebben onze naaste niet meer lief. Dat is de conclusie die we trekken uit het antwoord van de Heidelberger Catechismus. We hebben onze naaste niet meer lief. Ook niet met onze woorden. Hoe dat komt, gemeente? Omdat we God niet meer lief hebben. Ook deze zondag staat in het teken van de gehele wet. Wat eist God in de wet? Dat leert Christus ons in een hoofdsom. God liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, met alle krachten. En de naaste liefhebben als onszelf. Ook met onze woorden, uiteraard. Maar wat zijn we bedriegelijk in ons spreken. Het kan heel ver gaan. Zo ver, gemeente, dat een overheid vraagt, verklaar dat nu ook eens voor het aangezicht van God. Als ons dan de eed wordt afgenomen, roepen wij God erbij. Want dat is het karakter van de eed. Zijn naam wordt erbij uitgesproken. Op zo'n moment spreek het ook eens uit voor God en voor het oor van God, terwijl Hij getuige is. Op zo'n moment betuigen we, wat ik nu zeg, dat meen ik in volstrekte ernst. Dan mag je mij helemaal serieus innemen. Ik zeg dat niet om dat straks weer terug te nemen. Ik weet, zo zegt iemand, dat we hier met z'n drieën zijn. Als overheid, ik en God. Ik spreek het nu uit, dit is de waarheid. God is daarbij getuige. Hij hoort wat hier gezegd wordt. Hij kent ons aller hart. Gemeente, wat kunt u zeggen tegen de ander? Het is mogelijk dat u liegt. En de ander kan dat tegen u zeggen. Maar samen moet je zeggen, God liegt nooit. God is de waarheid. Hij liegt niet. In dit verband kan Jacob tegen Laban zeggen, zie toe, God zal getuige zijn tussen mij en tussen u. Genesis 31. Jacob, Laban, wat jullie ook zeggen, God weet ervan. Hij is getuige. Dat, gemeente, ja, dat is de eed. De eed wil zeggen dat we te midden van de onvastheid van mensen een vast punt hebben in de naam van God. Over die naam heeft Guido Gazelle gedicht, o krinkelende, winkelende waterding, wij schrijven, herschrijven en schrijven nog de heilige naam van God. Kinderen, kijk er maar eens. Als je bij een vijver of een plas staat, let eens op die insecten die zich op het wateroppervlak bewegen. Zij schrijven de naam van God. Dan sta je ineens voor zondag 37 en dan zeg je, zo achterhaald is die zondag toch ook weer niet. Hij staat toch ook midden in het leven. dat wij leven? De Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet doelloos, niet te vergeefs gebruiken. Exodus 20. We zweren bij hem, dat wil zeggen, we verbinden ons in onze woorden eerst aan hem en vervolgens aan elkaar. Dus als het gaat om onze woorden, eerst naar God en dan naar elkaar, naar ons mensen, dan mogen we zeggen, toch weer vastheid, toch weer zekerheid, niet in het ongewisse, maar voor het aangezicht van God, de Allerhoogste. De genade in de eed houdt in dat God zijn naam heeft geopenbaard. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. God heeft zijn naam geopenbaard. Dat wordt ook in dit verband duidelijk. Zonder die naam is er geen trouw en geen vastheid. Niet in het zakenleven, niet in het omgang met elkaar, niet in het huwelijksleven, niet in de politiek, niet in het burgerlijk leven. En daarom mogen we toch bidden, Heere, mogen we het ook aan onze kinderen doorgeven? Mag het ook zo in het onderwijs zijn en blijven, dat uw woord ook op de scholen blijven mag, een sturing mag geven aan het dagelijkse leven. Het mag dan ons dagelijks gebed wel zijn dat onze kinderen die naam van Heere overgedragen mogen krijgen, opdat ook zij weten dat we die naam van God aan mogen roepen tot de eer van God en tot heil van onze naasten. Gemeente, dat het in de catechismus zo omschreven wordt, dat alles afhangt van de naam van de Heere, heeft de kerk goed gezien. Het betekent staan met het woord van God in een leugenachtige wereld, als een leugenachtig mens in uzelf. Want kinderen, we klimmen niet die berg, die heuvel op, om dan te zeggen, hier staan wij, en beneden ons is die zondige wereld. We staan er middenin. In de wereld, maar niet van de wereld. Het betekent niet dat we de wereld moeten gaan mijden, of op een onbewoond eiland gaan wonen. Nee, de leugenaar woont in onszelf, en je neemt jezelf altijd mee. Als je op de werkvloer van deze wereld staat, of waar dan ook, of je nu studeert, bouwvakker bent, op school werkt, of in de medische wereld, het is een aangevochten bestaan om te leven in de vrezen des Heren. Gemeente, is er die naam van de Heren in ons leven? Zoals verwoord in Psalm 25, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het Allerhoogst en eeuwig goed. Wat is het nodig om zo uit het woord van God te leven? Want dan ken je enigermate de kracht van de naam van de Heere. Dan kent u ook uw eigen hart als een bedriegelijk hart. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Jeremia 17. Komt het naar u toe? U had nog nooit vanuit uzelf de naam van God bedoeld. Nooit naar de naam van God gevraagd. Maar God zocht het verlorene. Wat een wonder dat God nu te doen wil hebben met mensen die vanuit zichzelf leugenaar zijn. Die een leugenachtige natuur omdragen. Gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest in de overtuiging van onze zonden. O God, dat u mij een stem heeft gegeven dat ik roepen mag. Dat u mij de weg wijst om te roepen om uw genade in Jezus Christus. Als wij eerlijk worden gemaakt voor God, dat is steeds weer nodig. Dan kunnen we niet zeggen zoals de wederdopers, we hebben dat nu eenmaal achter de rug. En we hebben met onze oude natuur niets meer te maken. Nee. Het is een voortdurende aangelegenheid. Vandaag zal geen dag zijn waarop u alleen maar woorden gesproken hebt die waar zijn voor het oog van God. Zo zal het morgen ook zijn en zo was het gisteren. De boosheid kleeft ons hierin altijd aan en daarom hebben we altijd weer de genade van God nodig. Bent u zo eerlijk voor God? Dat kan alleen als Christus in uw leven is. En als hij blijkt te zijn de getrouwe en de waarachtige getuige. Gemeente, het is misschien nu wat vreemd om het te zeggen, maar het brengt ons bij het derde aandachtspunt, de armoede van de eed. Dat verband hoop ik u zo duidelijk te maken, maar we zingen eerst met elkaar op Psalm 34, het zevende vers. Houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. Betreed het rechte spoor, veracht het kwaad, jaag naar de vree. God ziet de vromen en hun wee geeft hij altoos gehoor. Psalm 34, het zevende vers. Van de eed. Gemeente, ook in een samenleving die ontkerstend is, en ontkerstend dat wil zeggen ontchristend, houden we vast aan de eed als een genadegave van God. Toch kan het afleggen van een eed van grote armoede getuigen. U zult zich afvragen waarom dan? Omdat de eed ook misbruikt kan worden en kan leiden tot een schijnvertoning. Je kunt zelfs de eed gebruiken om een ander te misleiden. Er staat in zondag 37 dat er valselijk gezworen kan worden. Een valse eed, een mijn-eed, een zelfbedachte eed. Ik kom hiermee op het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit Matthäus 5. De Heere Jezus zegt daar, zweert ganselijk niet. Matthäus 5 vers 34. Hij heeft dan met name de eden op het oog die de mensen zelf in elkaar geknutseld hebben. Gedachtenspinsels, zo kun je dat wel noemen. Die ze bedacht hebben om vrij te staan in het uitspreken van eden. Ik wil u dat wat toelichten. De Joden in Jezus' dagen beseften heel goed dat de eed ertoe diende om je geloofwaardig te maken. Maar de Farizeeërs waren mensen die op een heel subtiele manier kans zagen om het gebod van de eed te ontduiken. Hoe deden ze dat? Ze zeiden, als je een eed zweert bij de Heere, dan kom je hier niet onderuit. Je hebt gezworen bij de Heere, dat is goud garant, daar kun je verder niets aan afdoen. Maar je kunt ook een eed zweren die niet bindend was. Zo hadden de Farizeeërs een heleboel dingen verzonnen. Ze zeiden bijvoorbeeld, als je zweert bij de tempel, het huis van God, betekent dat niet zoveel. Want wat zijn nou die stenen? Dat zijn maar dode dingen. Als je nu zwoer bij het goud van de tempel, was dat anders? want dat is bestemd voor de Heere. Stelt u zich maar eens voor dat in het dagelijks leven iemand zegt, ik zweer bij de tempel. Even later zegt die persoon dat die dode stenen niet zijn en zijn eed dus ook niet gehouden hoeft te worden. Maar als hij nu gezworen heeft bij het goud van de tempel, het goud dat voor God bestemd is, dan moet je die eed dus wel houden. Of een eed bij het altaar. De kinderen weten het altaar werd gebouwd van stenen. Dat stelde niets voor, zo'n eed mocht je zonder bezwaar breken. Maar was je eed gezworen bij de gave op het altaar, een gave die voor God bestemd was, dan mocht je die eed niet breken, want die gave was gewijd aan de Heere. U zegt nu ja, dat kan ik dan nog wel begrijpen. En u haalt er misschien uw schouders een beetje over op. Toch voelt u wel aan waar dit op uitliep. Op liegen en bedriegen. De eed als middel om de waarheid te verdedigen is hier geworden het grote wapen van de leugen. Gemeente, wat is er een misbruik van de naam van de Heere, ook in de wereld van vandaag. Ook in uw en jouw leven misschien. Een paar voorbeelden ter opscherping. We kunnen denken onze woorden kracht bij te zetten met een uitdrukking als ik zweer het je. Of ik durf er een eed op af te leggen. Als u het ooit gedaan hebt, dan moet u dat vanaf vandaag nu niet meer doen. Want dit valt ook onder het derde gebod. Het is misbruik, zoiets is vals zweren. Dat mag je niet doen. Wie zo spreekt, heeft niet begrepen wat het betekent. Wat in de catechismus staat over godzalig en eedzweren. Zo iemand heeft geen besef van de heiligheid van God. Meisjes en jongens, de Heere vraagt dit niet vanuit een stukje werkheiligheid, maar hij wil ermee zeggen, zo kan het niet in je leven. Je moet andere woorden zoeken. Als je zulke dingen zegt, geef je er blijk van dat je de naam van de Heere niet kent. Dan heb je geen besef van de heiligheid van God en van zijn heilige naam. Net zo min als die mensen over wie de Heere Jezus sprak in Matthäus 5. Dat Jezus zo spreken moest, wijst op de armoede van de eed. God geeft de eed om de leugen te bestrijden, maar zelfs de eed wordt misbruikt. Gemeente, we dachten met de eed wat omhoog te kunnen klimmen. Natuurlijk niet zoals die wederdopers, maar zo dat je kunt zeggen, ik krijg nu wat vaste grond onder de voeten. Maar nu zakt het weer weg. Dan is er naast het spreken over vals zweren en mijn eed nog een laatste aandachtspunt. Dat is de overwinning van de eed. Onze vierde gedachte. Daarmee komen we bij het kruis van de Heere Jezus uit. Dan mogen we zeggen, Gode zij dank. Want ook de zonde in dit verband kan alleen worden verzoend door de kracht van zijn bloed. En wat hebben wij die nodig? Zeker als we in de verschillende verbanden van ons leven ook in de kerk ons ja-woord hebben laten horen. Belijdenis doen. Ons huwelijk. Het dopen van onze kinderen. Ambtsdragers bevestigen. Het ja-woord in de kerk is ook een eed ten overstaan van God de Allerhoogste. Neemt u het mee naar huis. Overdenk het. Het gaat om de zonde in uw en jouw en mijn leven. Geef de Heere niet duidelijk in zijn woord aan dat we zijn naam en zijn eer moeten bedoelen. Wat worden we dan door de Heilige Geest in het nauw gedreven als we zondag 37 ervaren als een zondag waarin u aan alles schuldig staat, ook in het licht van het stuk van de dankbaarheid, het leven voor het aangezicht van God. Merk dan op hoe ook in deze zondag het kruis van Christus staat opgericht en hoe het bloed van dat lam van God drupt, het middelaarsbloed. Hij heeft godzalig een eed gezworen voor de rechterstoel van Caiaphas, Gemeente, dat is echt uniek. Dat kon alleen de Heere Jezus maar doen. We lezen erover in Matthäus 26 vanaf vers 61. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde, zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat denkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. Gemeente, dat staat er van iemand in wiens mond geen bedrog is geweest, die altijd de waarheid heeft gesproken. En hij wordt beschuldigd van godslastering, van zonde tegen het 3e gebod. Hier dient de zaak van de eed op het allerhoogste niveau. Jezus, de Zoon van God, moet zich verantwoorden tegenover de geestelijke overheid. Is hij de Zoon van God? Ja of nee? Is hij de Messias of is hij het niet? Een aangrijpende confrontatie. Valse getuigen. Een opvliegende hoge priester. Ik bezweer u. U ziet het als het ware voor uw ogen gebeuren. Aanstonds wordt er iemand weggeleid op wiens lippen geen bedrog is geweest. Iemand die niet alleen de waarheid heeft gesproken, maar die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Hij is het zelf. En hij heeft het gezegd tegen de hoge priester, gij zegt het, met andere woorden, ik ben het, ja, van ganser harte. Gemeente, dat betekent dat hem het kruis wacht en dat betekent dat hij de doodsweg wordt opgedreven. Maar de waarheid overwint door de dood heen. Op Goede Vrijdag lijkt het dat de leugen overwint. Hij, die de waarheid is, ligt in het stof des doods, begraven in het graf in Jozefs hof. Nu is de mond van de waarheid voor altijd gestopt. Ja, duivel, dat had je gedacht. Het hels handelen van God is nog niet aan het eind. Het gaat door. Er komt een nieuwe dag aan, de eerste dag van de week. En wie is daar, op de morgen van de opstanding? Daar is hij, die de leugen heeft overwonnen. Daar is de weg, de waarheid en het leven. Gemeente, bij hem kunt u terecht met al het bedrog van uw leven. Als u het bij elkaar veegt, dan denk ik dat het heel wat is, uw gehele leugenachtige bestaan. Maar er is er één die wacht om genadig te zijn, ook vanuit zondag 37. Gods kinderen zien uit naar de eeuw, dat er geen eed meer zal zijn, als de waarheid triomferen zal, de overwinning van de eed, als de tijd voorbij is, als het eeuwigheid is, waarin zij van de eed verlost zullen zijn en van al hun woorden. Geen bedrog is er dan meer op hun lippen, maar de taal van de dankzegging en van de lof aan de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan zal de naam van de Heere geprezen zijn, hier in beginsel, altijd aangevreten door de zonde, maar daar volkomen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, aan het eind van deze dienst komen we tot u, om uw naam dank te zeggen, dat we zo in alle rust en vrede bij elkaar mochten zijn. O Heere, dan is ons de wacht aangezegd, ook vanmorgen weer. Want dan zijn we leugenachtige mensen. Dan kunnen we tegen elkaar zeggen, we beloven het, maar dan houden we ons woord niet. Maar Heer, wilt u toch geven dat er in ons leven een drievoudig snoer gevonden mag worden. Een snoer wat ons met u verbindt. Heere, wilt u ons bekeren, zoals u al uw volk hebt willen bekeren. Heb dank voor deze morgen. Wilt u de naprediker zijn in ons leven. Heere, ga met ons. Als we van hier gaan, breng ons veilig thuis. Dat u een ander deel van de gemeente vanmiddag weer opbrengen in uw huis. Sterk dominee Mulder als hij uw woord mag bedienen. Maar bovenal ook het sacrament van de heilige doop mag bedienen. Als u uw drie enige naam wil verbinden aan de naam van Robin. Heere, sterk Martin en Mirjam in de opvoeding van hun pleegkinderen. Heere, dan hebben we het vanmorgen gelezen dat het niet eenvoudig is, dat het geen eenvoudige zaak is, omdat het continu gedaan wordt met zonden. Maar Heere, wilt u dan toch geven dat zij en wij door het doopwater heen mogen zien op u, de levensvorst, dat zo de opvoeding van onze kinderen ook tot eer mag zijn van u en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, wilt u geven dat we zo één mogen zijn rondom uw woord, ook vanmiddag weer. Hoort u ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 117. Looft, looft den Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmermeer. Zingt halleluja, zingt zijn eer. Psalm 117. De zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.